Yes, dat was het IKEA-muziekje. En vanavond gaat in het Frascati Theater het theaterstuk Naar IKEA in première. Regisseur Marijn Graven werkte 2 jaar aan de bewerking van het originele script Naar Damascus van de Zweedse auteur August Strindberg. Zit daar de connectie met IKEA? Marijn, van harte welkom bij ons in de studio. Voordat we die vraag gaan beantwoorden, kan je ons eerst even vertellen waar het stuk IKEA, Naar IKEA, waar gaat dat over?
Ik moet eerst even ingrijpen.
Ja,
gelijk
goed.
Ga ik al ingrijpen.
Heel goed.
Als een echte regisseur. En we hebben niet 2 jaar aan het script gewerkt. We hebben Sietske, Frederica van Koeveringen, heeft de bewerking gemaakt. En zij heeft deze zomer daaraan gewerkt. Dus ik denk mei, juni, juli, vier.
Een maand of drie.
Ja, ja, dat is wel een flink verschil.
Dat is een verschil.
Strindberg heeft er wel heel lang over gedaan.
Oké, okay.
Ja.
Nou, we hebben deze recht gezet.
Ja.
Yes. Waar gaat, het theaterstuk over? Kan je dat ons kort vertellen?
Zeker. Het is een combinatie van een relatiedrama en een zoektocht naar je eigen individuele persoonlijke groei als mens. En dat kan je als de beste doen met je partner, denk ik. Omdat je partner natuurlijk een enorme spiegel is van jouw eigen krachten en zwaktes. Dus de twee mensen die wij op het toneel zien staan, zijn daar enorm mee bezig. En tijdens de reis die zij samen maken, komen zij allerlei innerlijke demonen tegen die zij veruiterlijken. Wij noemen het zelf entiteiten. En die die spelen zij ook allemaal zelf. Dus we zien twee mensen die in totaal een stuk of 12, 15 personages gaan ten tonele brengen. En het publiek is daar ook onderdeel van.
En moeten we dat ook zien dat er meerdere personen, meerdere stellen spelen? Want je zegt een relatiedrama.
Nee, zij spelen samen één stel. Maar daar komen allerlei herkenbare situaties naar voren. Zoals de ex-vrouw van, want het is een relatie tussen een jonge vrouw van begin 20 en een man van begin 50. Dus daar zit 30 jaar leeftijdsverschil in, zoals Strindberg dat ook had in zijn derde huwelijk, anno 1900. En toen schreef hij het laatste deel van Naar Damascus. Dus we zien, zij zijn het centrale punt, maar de mensen die in het publiek zitten, ze hebben natuurlijk allemaal ervaring met relaties en de voor- en nadelen daarvan. En zij kennen ook allemaal IKEA, wat ook een goede relatietest is op allerlei vlakken.
Ja. Ja.
Zoals het samen in elkaar zetten van de meubels.
Oh, ik heb er ervaring mee.
Ja, heb je goede of slechte?
Ik voel me altijd heel dom. Ik snap die tekeningen. Ik ben de enige Nederland die de tekeningen van IKEA niet snapt.
Nou, ik denk dus niet dat jij de enige bent.
Nee.
Ik heb al van veel mensen gehoord dat het dat ze net gingen samenwonen en dat het de ultieme test was om voor de al dan niet break-up.
Nou, dat treft. Ik ga overmorgen samenwonen en naar IKEA.
Oh, kijk.
Ja, dus dat wordt de relatietest.
Ja, je bent de ultieme toeschouwer voor ons werk.
Maar je zegt dat het de relatietest, dingen in elkaar zetten, maar ook naar IKEA toe gaan, toch? Op zondagmiddag.
Zeker. Of op tweede paasdag.
Ellende.
Ja, je maakt letterlijk een reis. Je komt binnen en je wordt langs alle hoeken en gaten van het pand geleid. En komt langs allerlei mogelijke levensstijlen, letterlijk. Mm-hmm. Esthetisch gezien. En je moet er helemaal doorheen voordat je uiteindelijk bij de koopjeshoek komt.
Wat is de filosofie van IKEA bij de achtergekomen in die zoektocht die jullie?
Ja, daar zit de schoonheid ervan is denk ik dat het bereikbaar is voor velen. En dat het op zich kwalitatief wel oké spullen zijn. Wat ik er heel moeilijk aan vind is de uniformiteit. En ik twijfel over de duurzaamheid. Of in ieder geval, het is nogal het gaat nogal bij grote hoeveelheden en niet zozeer bij het unieke. En wat ik er zelf erg lastig aan vind, maar dat is natuurlijk zeer smaakgebonden, dat niks is echt mooi en niks is echt lelijk. Dus het is allemaal heel erg gemiddeld. Daarom slaat het misschien ook zo aan.
Kan je ook parallellen leggen dan wat je nu eigenlijk vertelt naar relaties? Dat je het niet altijd voor het beste moet zoeken en dat je tevreden moet zijn?
Ja, ik denk dus dat je wel altijd naar het beste moet zoeken en moet proberen de compromissen te vermijden.
Oh.
Dat is in ieder geval wat de mensen die naar IKEA spelen doen. Mm-hmm. Maar dat is inderdaad een hele interessante vraag. wat is vrijheid en wat is je committeren aan een ander. En echt een diepe connectie aangaan. En wat laat je dan van jezelf achter? Of groei je juist daardoor? Dat onderzoeken die personages heel erg.
Ja, hoe zien we dat terug in jouw theaterstuk? Dat wat je zegt, niet naar compromissen zoeken.
Ja, dat is... ze bevragen voortdurend het leven. Waarom zijn wij hier eigenlijk? Wat zijn we aan het doen, letterlijk? Waarom zijn we in deze ruimte? Deze man heeft zijn ex achtergelaten en 2 kinderen. En hij is van plan opnieuw te beginnen met deze jonge vrouw. Zij is een jonge, zeer ambitieuze schrijfster. En zij zoekt letterlijk naar het goud in haar creatieve werk. En hij zoekt naar de jeugd in haar. Dus ze hebben allebei een hele duidelijke missie. Met elkaar.
Klinkt ook alsof ze vooral met zichzelf bezig zijn.
Ja, dat kan je wel stellen. Ook daar kan je natuurlijk veel vragen over stellen. Ja, of een relatie geen totale projectie is. Of het eigenlijk over jezelf gaat. Of de ander voor jou de gids is in het pad naar waar de dood ons scheidt. Hoewel nog maar weinig mensen tegenwoordig zo lang bij elkaar blijven.
Kan je die vraag eens beantwoorden? Heb je er een idee over?
Of een relatie meer een projectie is?
Ja,
of een...
ja. Wat is dat volgens jou? Ben je erachter gekomen in die zoektocht die jullie hebben gedaan in dit theaterstuk?
Ja, ik denk dat iedere relatie zijn geheim heeft. En dat het heel moeilijk is om daar een algemene stempel op te plakken. En dat geheim is ook mooi. En je kunt van buitenaf nooit in een andermans relatie echt duiken. Je weet nooit hoe je vrienden echt samen zijn als je er niet bij bent. Als ik voor mezelf spreek, kan ik wel zeggen dat ik met een man ben, wat niet makkelijk is, die de leeftijd heeft van de schrijver in het stuk. En daarom heb ik ook voor deze bewerking en deze thematiek gekozen. En dat wij bijna wel dagelijks bevragen waarom we überhaupt dit samen doen. En dat is soms heel vermoeiend en het is aan de andere kant ook heel eerlijk. Omdat we proberen zo weinig mogelijk voor lief te nemen. Maar dat is wel iets... hij is dan 52, ik ben 34. Dus dat is ook iets wat je misschien later in je leven gaat doen. Mijn eerste lange relatie die liep tussen mijn 16e en mijn 28e. En dat was heel anders. Dat was zo. Dan ben je minder... Ik was minder bewust
maar
in die relatie.
Lijkt me niet altijd gezellig in huizen graven.
Nee, dat niet per se. Het zijn vaak hoge pieken en diepere dalen. Daarom voel ik me ook zo verwant met Strindberg. Omdat zijn leven dat ook heel erg kenmerkte en zijn werk. Het gaat altijd of heel diep. Of het gaat sowieso heel diep. Maar het is ook, vind ik, heel grappig. Juist door die diepte. En dat je soms ook kan denken, Jezus, maak het je gewoon niet zo moeilijk. Of in... In het stuk zit ook een zin waarin de parkeerwachter zegt tegen de man, dan zijn ze ongeveer aan het einde van de IKEA-reis, ja meneer, u kunt het leven ook kapot denken. En daar vind ik veel waarheid in. Dus daar het vinden van de balans tussen wat je voelt en hoe je over de dingen denkt, dat is natuurlijk een grote uitdaging voor ons allen. Zeker in de zo mentale wereld waarin wij leven. Dus we zoeken in het stuk ook veel naar mystiek. En hoe beleven wij in deze tijd religie? En hoe kunnen we daar iets mee doen? Dus yoga en het boeddhisme vullen een beetje de plek in van de godsdienst bij Strindberg. Dus we hebben allemaal hedendaagse equivalenten gezocht voor het stuk uit eind 19e eeuw. Wat dat anno 2019 voor ons betekent.
We zijn op zoek naar zingeving, hè?
Zeker, ja. Ja.
Hey, en het publiek doet ook mee, hè? In het theaterstuk. Heeft een rol.
Ja, het is goed dat je zegt het heeft een rol. Ik wil het publiek vooral niet bang maken, want het is geen participatietoneel. Daar heb ik zelf een enorme hekel aan. Als je het gevoel krijgt, is er een vrijwilliger in de zaal, dan zit je wat mij betreft fout. Want dan denk ik dan, oh, mag ik nu dood of weg in ieder geval?
Of naar IKEA.
Ja, bijvoorbeeld. Maar nee, dat is het niet. We hebben een hele organische manier van, ik noem het eigenlijk meemaken. Dus een toeschouwer is voor mij niet iemand die alleen maar kijkt en ondergaat en ziet hoe mooi de spelers het doen en letterlijk met de armen over elkaar achterover zit. Maar je maakt iets mee en je bent onderdeel van het samen zijn, van de bijeenkomst, van het ritueel dat theater voor mij is. Zoals het in mijn optiek begonnen is in de Griekse oudheid en zoals het wat mij betreft wel weer wat meer mag zijn. Omdat we nog maar zo weinig met elkaar tegenwoordig in één ruimte zijn, zonder dat we digitaal worden geprikkeld en weg worden geleid van het hier en nu.
Is jouw stuk misschien ook niet een soort van kritiek op de samenleving? Op dat we met onze neus in de mobieltjes zitten? Of dat we alleen nog maar aan onszelf denken?
Dat is het zeker, ja. Ja, dat kan je, zo kan je het wel zien. Want het gaat ook over ziekte in de voorstelling. En dat kan je zowel heel concreet zien als ook meer metaforisch over... zijn wij niet collectief ziek op dit moment? En wat zouden we kunnen doen? En hoe gaan we met die ziekte om? Met hoe wij de wereld aan het verpesten zijn. Langzaam maar zeker. Dus dat is absoluut een ik wil het niet een politieke boodschap noemen, maar wel een maatschappelijk onderzoek.
Een leitmotief, zoals we het in Duits zo mooi zeggen.
Precies.
Er zitten behoorlijk wat autobiografische details in je stuk. Hè. In de aankondiging staat vrouw, mannenliefhebber, alchemist, regisseur met holistische verlangens en relationeel autonoom.
Ja.
Welke van deze vijf dingen, als ik het even goed snel tel, komen het meest naar voren in het stuk?
Ja, allemaal wel. De alchemist hoort eigenlijk bij Strindberg. Iets minder. Maar ja, regisseren is misschien ook wel zoeken naar een soort van goud, op een bepaalde manier. De mannenliefhebber. Ja, het zit er echt allemaal in. De mannenliefhebber zit er ook in.
Vertel.
Er zitten een aantal momenten in die ook ultiem romantisch zijn. Want ik ben ook, dat staat er niet achter, maar ik ben ook een romanticus. Dus ik geloof ook dat het leven zin heeft en dat er licht is aan het einde van de tunnel.
Niet alleen maar zwartgallig.
Nee, zeker niet. Nee, er zit ook veel humor in.
Maar vertel, je bent een mannenliefhebber.
Ja, ik denk dat het belangrijk is in deze hashtag MeToo-tijd om de man ook weer te vieren. En... het mag hem wel moeilijk gemaakt worden en het vuur mag hem na aan de schenen worden gelegd. Maar ja, ik denk dat mannen en vrouwen elkaar meer zouden mogen eren. En elkaar naar een hoger plan zouden mogen trekken. En dat is wel de reis die de personages en de acteurs samen maken. En die het publiek ook meemaakt. Ik heb nog niet zo'n laag pet op van de man. Maar er moet zeker iets gebeuren. En dat mijn actrice, Damaris de Jong, onze actrice, die is wat jonger dan ik. Die is 21 en die heeft daar echt hele stevige feministische opvattingen.
Zoals?
Over. En zij springt op een andere manier in de bres daarvoor. En dat is mooi ook om te zien. Nou, zij heeft wel het gevoel dat mannen echt letterlijk... aangesproken worden, mogen worden op deze manier. Ik wijs nu naar jou, dus kunnen de mensen op de radio...
Van.
Ja, precies.
Ja.
Dus dat zeg ik dus ook af en toe, dat ze wat minder moet wijzen... en het iets breder letterlijk moet trekken in de zaal.
Ja.
Maar zij vindt dat jij dat wel even mag voelen... en dat het jou dat je daar maar eens even over na mag denken. En ik sta daar wat anders in. Ik sta daar wat misschien ruimer in. Of ik heb een andere strategie,
je bent ook wel ouder,
denk ik.
Ja. Jij bent mijn leeftijd, weet ik toevallig... je bent van een andere generatie dan iemand. Ja, generatie.
Ja, het is net geen generatie, maar maakt wel verschil. Dat
Jij
is waar.
Bent de patatgeneratie en zij de millennial.
Ja, ik zit nog net ook op de millennial, maar ik voel me daar niet zo mee verwant. Dus waarschijnlijk ben ik... Ik heb veel patat ook gegeten als kind, dus dat zou het kunnen zijn. Ja, dat is toch wel echt net een andere insteek. Dat denk ik wel, ja. Maar dat is dus ook fijn, want mijn componist is ook van de millennial generatie meer. Dus die zit meer binnen de opvatting van Damaris ook. En Martijn staat daar weer een paar decennia boven. En ik zit er een beetje tussenin. Dus dat is ook heel prettig. En ik werk ook altijd graag met verschillende leeftijden in mijn team. Omdat dat heel veel extra lagen en gewoon ook letterlijk referentiekaders oplevert.
En hebben we nog niet eens gehad over jouw partner. Maar dat is weer een hele andere discussie.
Ja, dat is weer een andere
Nu de hamvraag, hè?
Ja.
Daar hebben we nog niets over gehad. Waarom heet het stuk nou Naar IKEA?
Omdat het origineel heet Naar Damascus. Maar het woord Damascus is zozeer politiek geladen natuurlijk. Sinds alle crisissen in de wereld... en in het Midden-Oosten. Dus daar gaat het stuk gewoon niet over. En bij Strindberg refereerde Damascus naar de Bijbel. Naar het verhaal in de Bijbel over Damascus. En we dachten, het mag wat lichter, omdat Strindberg al zo zwaar is. En het mag wat ludieker worden. En naar IKEA is voor iedereen meteen, ja, dat zegt je iets. Je kan dat leuk vinden of niet, maar je hebt er meteen een beeld, een verwachting en een gedachte bij. En misschien ook een gevoel. En dat voelde goed en het heeft een hele fijne metaforische werking ook. Omdat je, ja, wat ik al eerder zei, de reis door IKEA maakt. Dat kan je ook zien als een innerlijke reis. Of de reis die wij als mens vanaf het moment dat wij geboren worden naar de dood maken. Dus het pad dat we lopen. Wat vaak grilliger is dan een IKEA en wat minder goed bewegwijst wordt. Maar goed, daar hebben we onze acteurs voor die proberen het publiek daar een beetje in te begeleiden. Al pretenderen wij absoluut niet dat wij het zelf wel zouden weten. Integendeel. We zijn allemaal zoekend.
Jullie zijn zelf ook echt naar IKEA geweest, hè? Om te kijken.
Klopt, ja.
Het gevoel te krijgen.
Ik ben 2 keer geweest. Één keer met de vormgevers. Om naar de esthetiek en het licht te kijken. En 1 keer met de acteurs. Meer op sociologisch niveau. En meer wat het voor hen betekenen. Dus toen hebben we ook wat dingen gefilmd en foto's gemaakt om het IKEA-stellengevoel meer naar boven te brengen.
Een IKEA-relatie, hè? Zou zomaar een sociologische term kunnen zijn.
Ja.
Heb je dan, denk je, een goede relatie of een juist helemaal geen goede of een degelijke relatie? Wat voor soort type relatie zou jij dat noemen?
Ik probeer steeds minder in goed en fout te denken in het leven, maar mij zou die niet aanspreken. En ik heb ook wel regelmatig de laatste tijd met de man met wie ik nu ben, zie ik mezelf niet snel in de IKEA komen. Ik denk dat de IKEA goed is als je je daar comfortabel bij voelt, mits je er niet een uitvlucht in zoekt omdat het wel lekker makkelijk is. Dus dat gaat eigenlijk weer over het compromis.
Ja, ja. Je hebt jullie zijn vanavond is de première.
Ja, klopt.
En daarna spelen jullie nog de hele week in het Frascati Theater. Kunnen jullie ook nog op andere plekken zien?
Nee, helaas nog niet op het moment. Ik wil daar graag voor vechten en iedereen oproepen om Frascati met mails en telefoontjes te overstelpen dat het het land door moet. Maar nee, het is nu we spelen tot en met zaterdag en dan naar het weekend weer dinsdag tot en met vrijdag. Ja, en dan is het even voorlopig voorbij. Dus we blijven in Amsterdam.
Okay.
Ja.
En er zijn nog kaarten beschikbaar voor de komende week. Vanavond is helemaal uitverkocht.
Ja,
hè?
Vanavond
uitverkocht.
Zijn we strak vol. Ja. Ja, strak vol. De hele winkel is
Wij wensen je heel veel succes.
Dankjewel.
Marijn Graven, hartelijk dank voor je komst. En we spraken over het theaterstuk Naar IKEA, dat vanavond in première gaat in het Frascati Theater. En dat daar nog te zien is tot vrijdag 25 oktober.